De schriftlezingen zijn genomen deze morgendienst. Eerst uit 1 Korinthe 15 en vervolgens uit Handelingen 9. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 144. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen, dat gij hem kent. En wat er verder volgt in Psalm 144, het eerste en het tweede vers. Wij stellen ons eerst in geloof en verootmoediging voor de Heere onder het spreken van zijn heilige wet. En aansluitend bidden we zingend en zingen we biddend. Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. Psalm 86, vers 6. Na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag, de rustdag, en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen de Heilige Schriften op 2 plaatsen, gemeente, uit het Nieuwe Testament. 1 Korinthe 15, vers 1 tot 10. Een hoofdstuk waarin het paasleven met en door de Heere Jezus Christus in mensenlevens zo heerlijk getekend wordt. Dus eerst 1 Korinthe 15, vers 1 tot 10. Vers 10. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat. Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u die ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen na de schriften. En dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is. En sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. En dan ook uit Handelingen 9. Handelingen 9, dat is de geschiedenis van de beschrijving van de bekering van Saulus. Handelingen 9, vers 1 tot 9. En dat als achtergrond bij de tekst voor de prediking van vanmorgen. Dus we lezen nu uit Handelingen 9, vers 1 tot 9. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester. En begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enigen die van die weg waren vond, hij dezelve beiden mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen plotseling een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem over de weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. Tot zover de schriftlezingen. We willen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening ervan. En ik wil voorbeden doen voor de postergemeenschap. Nu Arno Bakhuizen, een trouwe bezoeker van de posterdiensten, op 52-jarige leeftijd is gestorven. En de begrafenis heeft afgelopen week plaats gehad. We mogen geloven dat het evangelie dat hij in de poster mocht horen hem tot eeuwige zegening geworden is. Voorbeden willen we doen voor zuster Rianne van Beek. En dankzegging willen we doen voor broeder Kade Kiewiet, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Voor Elze Marie Boot, die na een geslaagde kaakoperatie ook weer thuis mocht komen. En broeder en zuster R. van Zwetselaar waren op 19 mei 50 jaar getrouwd. En daar willen we de Heere voor danken. Mag ik u voorgaan in gebed? levende en gevende Heere. U die de dood getriomfeerd hebt en die in het leven bent opgestaan van de heerlijkheid en die glans ook wilt leggen over ons leven. Wat een wonder, Heere. Deze wereld, te midden van de dood, al is er ook nog veel goeds, die doodsdreiging en die listen van de duivel om je onderuit te halen. Heere, u hebt het leven geopenbaard en dat mogen alle kennen die u vrezen. En wij bidden van u, of uit het woord van vanmorgen, ook dat leven mag oprijzen. Die levende, die Christus, de koning van de glorie, die al zijn volk tot zich trekt, voor hen uitgaat in de goede strijd van het geloof. Dat is een goede strijd, want met het oog op de overwinning, die hij behaald heeft en die hij uitdeelt aan allen die wettig strijden. Heere, wilt u zo ook uw woord openleggen, de marsorders geven aan uw kinderen, kleinen en groten in de genade, maar allemaal aangewezen op uw spreken. En dat we dat niet maar mogen verstaan met ons oor alleen, maar dat dat ook zal zinken in ons hart. Zodat we er energie van krijgen om achter u de Heere aan te gaan en u te kennen en u te dienen. En net als Paulus na zijn bekering te vragen, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Leg daartoe uw woord open, Heere, bearbeid ons hart door uw geest, dat er ook aandacht mag zijn, geheiligde aandacht, gebondenheid aan uw dienst, aan uw woord, ja, aan uzelf. Wilt u zo uw volk en kinderen verder leiden? Wilt u bekeren als wij nog eigen wegen gaan, op een godsdienstige manier of op een wereldse manier? Ontdek er ons aan dat dat een doodlopende steeg is en dat in de blinde muur geen deur zit aan het einde van die steeg. Dat we daar te pletter zouden kunnen lopen en de duivel is erop uit. Maar dat u nu in die muur een deur hebt gemaakt, Heere, en u zegt, ik ben de deur. Dat we als we nog eigen wegen gaan, die lokroep mogen horen en die deur binnentreden door de trekkracht van uw Heilige Geest. We zijn dankbaar dat u jongeren die examen deden afgelopen week daarin gesterkt en gezegend hebt, zoals we op de catechisatie hoorden. Al is het ook best spannend. Hoe zal het gaan? Als wij ons verstand en verantwoordelijkheid hebben gebruikt in de maanden en jaren die achterliggen, dan mogen wij ook vertrouwen dat u uw zegen daar verder over geeft. Zegen ze ook die de komende week nog examen moeten doen. En dat jongeren ook u zouden erkennen in afhankelijkheid van hun positie, van uw leiding, ook in het examenlokaal. Zegen onze zieken, Heren, ook als we ze niet bij namen noemen, ouderen, jongeren, wil ze gedenken als we ernstige berichten moeten verwerken. Wat is het ook rijk als wij de moeite van het ziek zijn en de aftakeling van het leven in uw hand mogen leggen. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Heere, wil genade verheerlijken en zo kracht en moed geven om achter u de Heere aan te komen. We bidden voor onze zuster Rianne van Beek. Heere, zegent u haar in de soms moeitevolle omstandigheden die er zijn. Heere, als het voor ons soms moeilijk is om haar te bereiken, zij mag toch van u zijn. En wij bidden hartelijk van u dat u ook dat goed wilt laten merken, zodat de duivel geen kans heeft om haar kapot te maken, maar dat u haar wilt helen, lichamelijk en geestelijk, en sterkte en kracht wilt geven om verder te gaan. Wees ook met allen die liefdevol om haar heen staan en wil ons nog verblijden met uw zegeningen. We zijn dankbaar dat broeder Kade Kivit het ziekenhuis weer mocht verlaten. Het was nodig vanwege zijn gezondheid dat hij daar opgenomen was en onderzocht en behandeld werd. Hij mag weer thuis zijn, moet nog wel verder aansterken. Laat dat ook in afhankelijkheid van u mogen zijn en kon het zijn, Heere, zegen nog zijn gezondheid. En die lege plaats die er in zijn huis is sinds het heengaan van zijn vrouw, wilt u die innemen met uw eigen aanwezigheid. We zijn dankbaar dat de kaakoperatie van Else Marie Boot geslaagd is, gezegend is geworden, dat ze weer thuis mag zijn. En wij bidden van u, Heere, dat op deze manier de klachten verholpen mogen zijn en de ontwikkeling verder goed zal gaan. Dat ze ook persoonlijk haar dank bij u, de Heere, heeft gebracht. Want u gaat toch over alle dingen. Zegen ook het gezin van onze broeder en zuster. En met hun kinderen en stel hen tot een zegen in het midden van onze gemeente. We delen in de vreugde van broeder en zuster van Zwetselaar Hardeman, die op 19 mei 50 jaar mochten zijn getrouwd. Heren, wat een zegen dat u ze zo lang met en voor elkaar hebt gespaard, ook in het midden van onze gemeente. En dat ze daarin ook lange jaren heel dienstbaar mochten zijn als kosters echtpaar. Wij willen u daar hartelijk voor erkennen. En dat ze ook uw trouwe hand mogen opmerken in deze dagen van jubileumdank. Zegen ze ook verder, Heren, het leven gaat door. Zegen ze met kinderen en kleinkinderen en geef nog veel van u te genieten en zo ook tot een zegen te zijn in het familieleven. Gedenk ons met en voor elkaar, Heren, de organist, de koster, de dominee, alle die een taak hebben in deze eredienst. Wees met de kinderen, de jeugd, dat we mogen verstaan waar het om gaat, voor het eerst of opnieuw. Leid ons door uw gunst. En het gaat erom u te kennen en u te eren, ook in de eredienst, maar ook als straks de kerk weer uitgaat, op zondag en door de week. Zegen alle mensen in het verpleeghuis, in het zorgcentrum. Als elke dag zoveel op de andere lijkt, laat echt vandaag het ook zondag mogen zijn. Dat de bazuinklanken van het evangelie mogen klinken en hun leven mogen troosten en leiden. Heere, bewaar ons voor afleidende gedachten. Wilt u zelf de leiding houden, u ter eer en ons tot heil? Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen uit Psalm 3. Psalm 3. En daarvan de versen 2, 3 en 4. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet mij uw gunst aanschouwen. Psalm 3, de versen 2, 3 en 4. Straks na het amen van de prediking, gemeente, willen we zingen uit Psalm 31, het vijfde vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden, gij hebt mij aangezien en hulpen willen bieden in mijn verdrukking en mijn lijden toen in mijn zielsellende uw aangezicht mij kende. En ook het zeventiende vers. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, vers 5 en vers 17. Het gezongen antwoord na de prediking. En de tekst is genomen uit 1 Korinthe 15. En daarvan de versen 8 en 9. 1 Korinthe 15, vers 8 en 9. En ten laatste van allen, zegt Paulus daar, is hij, de Heer Jezus, ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Een persoonlijk getuigenis van de apostel, van de 13e apostel. Ja, hoe moet je nou zo'n preek beginnen? Ik heb erover gedacht en toen dacht ik, ja, niet dat wat ik denk zo belangrijk is, maar zo kan het. 11, 12... 13. Dat is niet alleen maar tellen, maar 11, dat zou je kunnen zeggen, dat is de godsdienst van de wereld. 12, dat is de godsdienst van de kerk. En 13, dat is geen ongeluksgetal, maar dat is de 13e apostel die er overvloedig in de genade door de Heere wordt bijgevoegd. 11. 11-tal. Ja, de godsdienst van veel Twentenaren heet PSV. 11. De godsdienst van veel Rotterdammers heet tegenwoordig Feyenoord. En de godsdienst van veel Amsterdammers Ajax. 11. Gekke getal, geloof ik. 12. 12 zonen van Jacob. Als het fundament van de kerk van het Oude Testament. 12 discipelen. Dat elftal, Judas valt weg, dat wordt weer 12. Het volle getal, 3 × 4. 3. De heilige drie-eenheid en 4 alle windstreken van de aarde. Heel de aarde zal vol zijn van de genade van de Heere. 12 apostelen als het fundament van de kerk. 12 poorten in het nieuwe Jeruzalem. Want van alle kanten zullen ze toestromen die de verschijning van de Heere Jezus hebben liefgehad. En dan vanmorgen de 13e apostel. Er komt nog één bij. Bijna niet meer, bijna lag hij in de hel, als een kerkelijk meelevend mens, zogenaamd dan. Maar op het nippertje mag hij bij dat heilige twaalftal, bij de godsdienst die het redt, die mensen redt, gevoegd worden. De 13e apostel. Ook aan mij, zegt Paulus hier in een soort cv die hij geeft. Niet om zichzelf te promoten, maar om dat evangelie uit te bazuinen. En daarom is het thema voor de prediking van morgen de 13e apostel. 3 gedachten. Ten eerste, laat. Heel laat na Pasen komt hij er nog bij. Ten tweede, later. Want die andere apostelen, die hebben met de Heere Jezus geleefd. Paulus niet. En ten derde, laatst. het laatst. En dan moet je dat het laatst ook uitleggen als het laagste. Ik herhaal. De 13e apostel, laat. Pasen is al een tijd geleden. Later, anderen gaan hem voor. Het laatst, de minste. En daarom kun je dat derde punt ook noemen als het laagste. De 13e apostel. 1 Korinthe 15 gemeente is het paashoofdstuk bij uitstek. Ik heb het al eerder gezegd, het is eerder aan het perkament toevertrouwd dan dat de evangeliën waarin de opstanding van Christus verkondigd wordt, werden geschreven. De laatste apostel Paulus, die schreef het eerst van allemaal dat Christus niet doodgebleven is, maar dat hij opgestaan is en dat hij leeft en dat hij zondaren het leven geeft. Daar is hij dan toch toe verwaardigd. Waarschijnlijk omdat hij ook zo diep gevallen was en zo'n vijand van de genade heeft, is geweest. En dan laat hij in 1 Korinthe 15 ook niet alleen maar horen dat Christus leeft, maar ook hoe Christus is opgestaan naar de schriften, in levende lijven, zodat je hem kon zien en tasten. En dan laat Paulus ook merken dat dat leven niet alleen maar veranderd wordt, als je de Heere Jezus echt leert kennen, maar ook hoe dat leven veranderd wordt. En dan mag hij in die lange lijst ook zichzelf erbij schrijven. En hij laat dus zien dat het feit van Pasen naar de schriften is. Hij is voor onze zonden gestorven naar de schriften. En hij is op de derde dag naar de schriften opgestaan. Dat wist hij natuurlijk als doorkneed in het Oude Testament als geen ander. Maar hij laat ook zien dat nou een mensenleven verandert. Want hij voert levende getuigen op van die levende Christus die zich over hen heeft ontfermd. En dan staan daar niet in dat rijtje in 1 Korinthe 15 de namen die je daar misschien eerst zou verwachten. De vrouwen, want die geloofden het toch eerder dan de discipelen. De Emmausgangers, die hadden ook een bijzondere ervaring. Of Thomas, waarover het vorige week ging. Nee, die staan hier niet. Maar er staan hier die bijzondere ontmoetingen van Petrus, Cephas, die de Heere Jezus verloochend had. Jacobus, de halfbroer van de Heere Jezus, die op Pasen nog ongelovig was. En dan de 12 die het ook maar niet konden geloven. Let u op dat woord, de 12. En dan staat er ook nog die meer dan 500 op één keer. De gewone gemeenteleden zoals u en ik. En dan mag de apostel aan de rand, op het nippertje, ik zei het al, toch zijn eigen naam er ook nog bij schrijven. En ten laatste van allen is Jezus ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Een wonder, hè? En als je dat dan leest in de Griekse werkwoordsvorm, dan heeft Paulus Jezus niet naar zich toe gehaald, maar dan heeft Jezus zich over Paulus ontfermd. En daarom heb ik er ook bij gelezen, Handelingen 9, die bekende geschiedenis. Hè? Met brieven van de hoge priester gaat die levende kinderen van God slepen naar Jeruzalem om ze dood te maken. Dat is Paulus. En dan gaat de hemel open en dan zegt een stem, wat vervolg je mij? Dus als je aan Gods kind komt, dan kom je aan de Heere Jezus zelf. Nou, en dat is dan Paulus' arrestatie. Vanuit de hemel, door de geestelijke politie, nee, door de Heere Jezus zelf. En daar geeft hij hier verslag van. Heel ootmoedig aan het einde van het hele relaas over Pasen. Heel laat na Pasen. Jezus is al lang geleden opgestaan als dit gebeurt. Pinksteren ligt al achter de rug. Maar dan zou je denken, de Heere Jezus die geniet van een vakantie in de hemel met eerbied gesproken. Maar nee hoor. De Heere Jezus is in actieve dienst als hoge priester. De hemel gaat open En Jezus arresteert Paulus. En Jezus die zegt straks tegen Ananias dat hij naar hem toe moet. En de Heere Jezus die geeft ook nog instructie aan Cornelius. Dus en aan Stefanus. Stefanus mag de Heere Jezus in actieve dienst zien. Dus het is echt Pasen geworden. En door de Pinkstergeest wordt het ook Pasen op aarde. Het initiatief ligt bij de Heere Jezus zelf. En nou breek ik even af in het eerste punt, gemeente. Is dat nou ook niet de geloofservaring van alle die de Heere vrezen? Dat als het initiatief niet lag bij de Christus om u van dood leven te maken, om jou te maken tot een paaschristen, mensen, het zou nooit Pasen op aarde geworden zijn. En dan kunnen we zo kerkelijk actief zijn zoals Paulus was, want dat was toch best een man die veel deed en die veel wist. Maar daarmee wordt het nog geen Pasen. Dan kun je zo activistisch zijn dat je zelfs aan de Heere Jezus voorbij gaat. Maar gelukkig laat de hemel het er niet bij zitten. Maar grijp de hemel in om ook deze activist te arresteren, om hem te maken tot een getuige in het koninkrijk der hemelen. Zalig als je dat mag weten, mijn broeder en zuster, jongeren, dat de Heere je te sterk geworden is. Natuurlijk is het ook je eigen verantwoordelijkheid. Bekeert u. Er staat een bevel, een opdracht. Maar uiteindelijk moet de Heere dat doen. En wil de Heere het ook doen. Wat een zegen dat de Christus na de hemelvaart actief is in de hemel. Om zulke mensen als u en jij en ik. Zondaren. Eigenbelangzoekers. Vervolgers kunnen we zelfs ook nog zijn van de heilige dingen van God. Stilzet, ontdekt aan waar we mee bezig zijn. Ons niet over heeft voor de vijand van de genade, maar ons wil maken tot levende kinderen van God. Zalig, wie dat mag beamen vanmorgen, wie daaruit mag leven, al blijft u ook altijd aangewezen op de instructie van de Heere. Had hij me niet opgezocht, dat moet ik getuigen, dan was ik doorgegaan in mijn dwaalweg. Had hij niet ingegrepen, mijn hart was nooit gebroken. Had de Heere me niet stilgezet, ik was nog kouder en harder geworden dan ik van nature al ben. Wat een verwondering, als je mag zeggen. Misschien wel heel laat na Pasen en Pinksteren. Achteraf zeg je altijd, het is te laat. Het had veel eerder gemoeten. Maar als je je naam er toch nog bij mag schrijven. En ten laatste van allen is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. Heerlijk gemeente, als de Heere Jezus zich laat zien. En wat zou het groot zijn als onze preken daarvoor gebruikt werden. Door de Heilige Geest. Dat hij zich laat zien. Dan schenkt hij het geloof in je hart. Dan krijg je hem lief. Dan leg je de handen van het geloof, de armen van het geloof om zijn hals, bij wijze van spreken. Zoals je je moeder of je vrouw kust uit liefde. En zegt van de Heer Jezus, u bent mijn liefste. U bent mijn Heere. U bent mijn zaligmaker. De 13e apostel. Bijna er niet bij. Maar toch op het nippertje erbij gezet. Laat. Maar in de tweede plaats ook later. Later dan al die andere collega's. Wie was de apostel eigenlijk? Nou, Paulus, dat was geen openbare zondaar hoor. Paulus was een mens midden in de wereld, maar die had goed kennis van het Oude Testament. En die had een goed verstand en die leefde zich niet uit in ongerechtigheid en in zonde. Maar hij bouwde aan zijn eigen gerechtigheid en hij was een knappe leerling van professor Gamaliel. Het was een veelbelovend theoloog. Maar hij typeert zichzelf, Filippenzen 2, Filippenzen 3, als een vijand van God. Daar schrok ik best van. Je kunt dus zo bezig zijn met de heilige dingen. En dat je toch nog een vijand van God bent. En van zijn Christus. En een vijand bent van vrije genade. Vrije genade komt van boven. En als je activistisch van beneden bent, dan ben je zo'n soort hubo-shop. Hè? Doe het zelf. En dan denk je dat de Heere dat ook van jou wel goed vindt. En omdat na ontvangen genade Paulus zich zo typeert, is het wonder des te groter dat hij als 13e apostel er toch nog bijgezet is. De 13e apostel. Hij heeft niet met de Heer Jezus omgegaan zoals zijn collega's, de andere 12, die de Bijbel geschreven hebben samen met Paulus. Hij is van buitenaf toegebracht. En dat is Paulus altijd een wonder gebleven. Dat hij moet zeggen, wie ben ik toch? Dat de Heere, dat de koning naar mij heeft omgezien. En dat hij mij verwaardigd heeft om te worden tot een kroongetuige van de levende Christus. Hij heeft Christus niet gekend naar het vlees. Ja, hij heeft de Heere Jezus wel ontmoet, hè? Handelingen 9. Hij heeft hem gezien in zijn heerlijkheid. Sommige exegeten zeggen dat het ook zou kunnen zijn dat Paulus de Heere Jezus wel in levende lijven heeft gezien. En misschien ook gedacht, voordat hij aan het kruis ging, die moet ik ook nog een keer te pakken nemen. Want dat is de oorzaak van al die mensen die achter de Christus aangaan. We weten niet zeker of dat zo is geweest. Hij zegt in 2 Korinthe 5... Hoewel wij Christus naar het vlees gekend hebben, we kennen hem nu niet meer naar het vlees. Nee, hij heeft nu die geestelijke kracht ontdekt van die levende Christus. Het feit dat de Heer Jezus is opgestaan, zegt Paulus in Romeinen 1, daarmee heeft hij bewezen de Zoon van God te zijn. Glorie voor zijn heilige naam. En als je dat gelooft, dan kniel je voor hem. En een kenmerk van het kennen van genade is, Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Daarom hebben we gezongen naar de wet, leer mij naar uw wil te handelen, dan zal ik in uw waarheid wandelen. En toen hij die levende Christus leerde kennen, toen hij was een briesende leeuw zelf als onderdaan van de duivel. Hij ging tekeer tegen de schapen van Christus. Maar toen werd hij mak als een lam. Toen leerde hij vragen naar de stem van de goede herder. Ach gemeente, als de vorst van Pasen je stilzet, wie kan dan nog tegenstand bieden? Wie kan zich op de been houden als de Heer je onderuit haalt? Als de held van Juda's stam. En je maakt tot een levend kind van God. Als het zwaard van het woord ontbloot wordt en je hart verbrijzelt, dan moet het briesend paard eindelijk sneven, zegt Psalm 32. Hoe fel die ook gewoed heeft, moet hij toch gewonnen geven aan de Heere der Heren. Het is een wonder dat Gods kinderen zalig worden. En zalig mogen zijn. En dat hoor je uit alle bestudeerde brieven van Paulus. Dat er toch zo doorheen klinkt. Dat de naam in de hemel bekend is geworden als een kind van God. En dan typeert hij zich in onze tekst, heel bijzonder, als van een ontijdig geborene. En daar staat eigenlijk misgeboorte, misdracht, misgeboorte. Ja, en een misgeboorte, dat is niet maar een vroeg geboorte, maar een misgeboorte, dan geef je zo'n leven geen naam. Al gaan de mensen daar tegenwoordig wel nog wat teerder mee om, ik wil er verder niks van zeggen. Maar Paulus typeert zich hier als een misgeboorte. Hij geeft het geen naam. En nu kun je dat uitleggen in de zogenoemde kanttekeningen van de Statenvertaling. Dat hij dus niet zoals Petrus en de andere apostelen gewandeld heeft met de Heere Jezus. Dat hij de bijgevoegd is. Maar er is ook nog een diepere laag. Er wordt verklaard in die tweede tekst. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genoemd te worden. Ja, daar staat heel nadrukkelijk. Ik ben onwaardig. Ik ben niet toereikend om een apostel, om een boodschappenjonger van de Heer Jezus te zijn. Prachtig, hè? Want als je leest in Filippenzen, als hij zijn cv daar neerschrijft, nou, dat klinkt als een klok. Daar kon hij mee tevoorschijn komen. Maar als Jezus erin blaast, blijft er niks van over. En dat hoor je hier. Dan leert hij zich kennen zoals God hem ziet. Ik ben ontoereikend als apostel. Ik ben onwaardig. Ik ben de allerminste. Ik ben de dertiende er nog op het nippertje bijgezet. Maar juist dan kan die levende Christus alles met je. Zoals hij het ergens anders zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig door Christus die mij kracht geeft. En dat blijkt hier ook zo prachtig in het gedeelte, gemeente. Moet je vers 10 erbij lezen. En daar staat dus direct na vers 9. Ik ben niet waardig, niet toereikend om een apostel genoemd te worden. Doch, vers 10, door de genade van God ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade van God die met mij is. Ik wil er maar mee zeggen, je kunt als dominee, als theoloog, je kunt als actief gemeentelid, je kunt als iemand die een goede gedachte heeft hoe het allemaal moet, jezelf in de weg zitten. En zelfs ook de Heilige Geest in de weg zitten. Als je denkt, mijn denkbeeld moet staan boven wat de Heilige Geest mij wil leren. Nou, dat heeft Paulus moeten leren als geen ander. Hij dacht een heel geschikt instrument te zijn voor zijn bekering in de hand van God. Maar God kon helemaal niks met hem. Hij werd eigenlijk klaargemaakt voor de hel. Totdat het Pasen werd in Paulus' leven. En toen kwam hij zelf tot nul. Maar toen kon God, toen kon de Heer Jezus, toen kon de Heilige Geest hem gebruiken. Dat is een goede instructie voor het evangelisatiewerk, gemeente. Dat vinden we allemaal best moeilijk om te evangeliseren. Maar als het echt Pasen in je leven geworden is, dan zal je ook iets van die evangelist over je hebben. Hoe dan? Nou, ik denk aan die eenvoudige vissers uit Handelingen 1. Die hadden helemaal geen opleiding gehad. Die waren goed in hun vak. De Heilige Geest kwam over hen en je kon horen, ze spraken uit de ontmoeting met de levende Heer. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wij moeten sterven aan onszelf. Opdat de naam en het werk, de persoon en de kracht van de Heer Jezus Christus in ons leven blijkt. Meer blijkt, sterker blijkt, tot glorie van de Heer blijkt. En tot een getuigenis voor mensen om ons heen. Dat is heel moeilijk. En dat is ook heel eenvoudig. Je kunt te ver van de Heer Jezus afstaan. En laat ieder dat voor zichzelf nou eens bedenken. Je kunt te ver van het kruis afstaan. Je kunt te ver van de kracht van de Heer in zijn opstanding afstaan. Zoals Paulus het ergens anders zegt. Dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Kijk gemeente, daar moet het leeg van binnen worden. En die leegte wordt vervuld door de volheid van de genade. En dan zet de Heer je erbij als de dertiende apostel. Het heil is af. Het is volbracht. Maar daar mag uitgeleefd worden, uitgetuigd worden. Daaruit mag je je werk doen, midden in je gezin, als moeder, als vrouw in de maatschappij. Als directeur op je kantoor, als student met een wetenschappelijk boek, maar met in je achterhoofd de glans van het spreken van de Heere. Zo Pasen, ook in 2011. Daar hoeven we niet voor op te klimmen. Nee, daar komt de Heere voor naar beneden. En die zegt, Saul, Saul, wat vervolg je mij, Heere? Is dat echt waar? Wat wilt u dat ik zal doen? Paulus, de 13e apostel, opdat het huis van de Heere vol zal worden. En het Nieuwe Testament heeft ervan mogen genieten. 13 brieven in de Bijbel van niemand anders dan van deze apostel. Paulus, de 13e apostel. Laat, later en ten derde, ten laatste. Ja, gemeente, er staat ten laatste. En dat kun je uitleggen als helemaal achteraan. Maar er zit ook altijd de waarde in van de allergeringste. Mooi, hè? Nou heeft dat wel een oorzaak die Paulus altijd is blijven achtervolgen. Staat er, hè? Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Mensen, wat is dat wat, hè? Dat je dus de openbaring van het opstandingsleven van Christus in een mensenleven kapot hebt willen maken. Nou, dat heeft Paulus gedaan. Dat ligt tegen de zonde, tegen de Heilige Geest aan, die onvergeeflijk is. Dat heeft Paulus gedaan. En dat is hem wel vergeven, maar dat is hem eigenlijk altijd als een brandmerk in zijn geweten bijgebleven, dat hij zo'n diepe zondaar was, dat hij dat heeft gedurfd. Terwijl hij van zichzelf dacht dat hij de beste van alle beste was en dat God wel trots op hem zou zijn. Zo diep is Paulus gevallen. En dan kun je dus in de kerkelijke weg presteren. Maar zo diep is de Heere Jezus ook neergedaald, dat dat nou voor hem geen belemmering is om deze apostel als 13e apostel toe te voegen aan de schare die de bazuin aan de mond mag zetten. Jezus leeft en ik met hem. Ten laatste, want ik heb de gemeente van God vervolgd. Ja, gemeente, het is hem altijd bijgebleven. En dan wil ik u 3 teksten noemen uit het oeuvre van Paulus, waarin dat nou zo bijzonder blijkt. En waarin ook een voortgang zit. Eerst dit eerst geschreven stuk van Paulus, 1 Korinthe 15, vers 8 en 9. Ik ben de minste. Let erop, hè. Het staat in de tegenwoordige tijd, staat er ook heel uitdrukkelijk. Ik ben de minste. Hij had misschien veel meer kwaliteiten dan Petrus. Verstandelijk, maar hij zegt toch, ik ben de minste van de boodschappen, jongens. Niet waard een apostel genoemd te worden, daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Ja, dan staat hij op de preekstoel. In 1 Korinthe 15 vers 9 staat hij op de preekstoel. Maar in Efeze 3, dat is later geschreven dan 1 Korinthe 15, daar zegt Paulus dit. Mij, Paulus, de allerminste van al de heiligen, van al de gelovigen, is deze genade gegeven dat ik een prediker mag zijn van de dood en de opstanding en de verheerlijking van Christus. Alle gelovigen, hè? Dus de allerminste van alle gelovigen, daar komt hij van de preekstoel af. En daar staat hij te midden van al Gods kinderen, de kleine en de grote. Nou, die grote Paulus, die wat een titels voor zijn naam had, die is als kind van God heel dichtbij. Genade brengt heel dichtbij. Heel dichtbij mensen die reden hebben om uit de verwondering te leven, de Heere te danken. Ook heel dichtbij mensen die in zonde gevallen zijn of in zonde leven. Je gaat er niet boven staan, zegt Paulus, want u bent zelf verlost van de plek waar u lag. Door diezelfde genade, die vrije genade. Het kon niet om mij, maar het kon wel voor mij. Dat is de tweede tekst. Dus in 1 Korinthe 15 staat hij op de preekstoel als prediker. In Efeze 3, daar komt hij van de preekstoel af. Dan staat hij te midden van de gemeente, de gelovigen. En in 1 Timotheus 1, dat is het laatst geschreven, vers 15... Daar zegt Paulus, daar zit hij in de gevangenis. Dus daar zit hij midden in de wereld. 1 Timotheus 1 vers 15. Dan zegt Paulus. De barmhartigheid van God is in de wereld gekomen. Om zondaren zalig te maken. Van wie ik de voornaamste ben. Mooi hè? Ben. Dus dan staat hij in de wereld. En dan zegt hij, ik ben de grootste van de zondaar. Ik ben de voornaamste, als het om zondigen gaat, tegen God zijn dus, dan ben ik de voornaamste. Maar mij is barmhartigheid geschied. En daarom kan het voor jou ook. Mooi hè? Dat hij nou midden in de wereld, daarom is hij ook de 13e apostel geworden. Om de heidenen te verkondigen dat Christus in het vlees gekomen is. Om zalig te maken die in hem geloven. En zo zie je in die drie teksten, 1 Korinthe 15, Efeze 3, 1 Timotheus 1, dat de Heere zijn knecht, zijn kind, opvoedt. Je zou haast zeggen, afvoedt. Want hij moet steeds meer van zichzelf inleveren. Al die kwaliteiten van Paulus. Ja. Maar dat is voor de Heere geen belemmering. Want hij kan Paulus juist des te meer gebruiken hoe geringer die wordt in zichzelf. En dan word je ook nog gunnender naar andere mensen toe. Dan wordt dat ruimer aan Gods kant. En dan kun je de bazuin van het evangelie des te nadrukkelijker aan de mond zetten. Dus hoe minder in onszelf, hoe rijker in de genade van Christus. Hoe meer er paasleven is door de Heilige Geest in het leven van al Gods kinderen. Je hoeft niet een goed verstand te hebben om de Heere te kunnen dienen. Maar je moet een hart hebben dat is aangeraakt door de Heilige Geest. En dat Christus heeft toegepast in je leven. Zo dat je mag kennen dat je met hem wandelt, dat je met hem leeft. Nou, vanuit die houding heeft Paulus geschreven. Vanuit die houding heeft Paulus de Christus groot gemaakt. Vanuit die houding heeft Paulus tegen zondaren gezegd. Voor jou kan het ook. De laatste apostel, de 13e, de laagste apostel. Maar dan valt de naam van de apostel weg. Boodschappenjongen. Ja. Jullie, als jullie misschien eens een boodschap moeten doen, jongens en meisjes, bij een drogist en je moet iets heel moeilijks halen, dan schrijf je vader of je moeder dat moeilijke woord op een briefje. Dat moet je bij de drogist halen. Nou, jij naar de drogist en je geeft het briefje over en dan kom je precies met de goede boodschap thuis. Nou, zo is Paulus apostel, boodschappenjongen. Het gaat niet om zijn naam, Paulus betekent kleintje. Maar het gaat om de boodschap, Jezus Christus en die gekruisigd, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor mij bidt. Dan ga je alles zien in de Heere Jezus Christus. Dan ga je alles uit de Heere Jezus Christus verlangen te hebben. Dan wil de Heere zelf je bedienen uit de volheid van de genade. Door Gods geest en door Gods woord. En als je gaat zien hoe groot die Christus is. Nou mensen, dan kun je elke dag weer nieuwe dingen van hem ontvangen. Dan is hij de schoonste onder de mensenkinderen. Dan krijg je hem lief. Dan heb je hem nodig. Dan is hij je zo dierbaar. En dan wil je voor de Heere leven. Daar hoef je allemaal niet dominee voor te worden. Dat zou niet eens kunnen. Daar hoef je allemaal niet oudling voor te worden. Daar hoef je allemaal geen diaken voor te zijn. Maar als deze genade je deel is, dan ben je evangelist. Midden in de samenleving. Midden in de concrete situatie van je werk. Laten we dan maar de 13e zijn. Eigenlijk was het getal al vol. Maar er op het nippertje bij gezet. Kent u het nog niet? Nou, het is wel laat hoor, want we gaan naar de wederkomst toe. En dan zullen we hem zien zoals hij is. Ook degenen die hem doorstoken hebben, die komen verkeerd uit. Daar hoort u toch niet bij? Het is nog niet te laat. Je kan er nog bij. Kijk maar naar het voorbeeld van Paulus. Nee, naar het werk van Christus. Die Paulus er op het nippertje bijzette. Nog niet te laat. Bekeert u en uw ziel zal leven. Kinderen van de Heere. Misschien hebt u niet veel op met uzelf. En misschien denkt u heel gering van uzelf. Laat maar aan de Heere over hoe hij van u denkt. Het kan altijd beter natuurlijk. We kunnen nooit tevreden zijn over het geestelijk leven. Het blijft altijd onder de maat. Maar zie maar op hem. Die leeft. En die actief is in de hemel. Voor een getuigend volk. Zie slechts op hem. En hoor gehoorzaam, gelovend naar zijn stem. En dat we zo de toekomst in mogen gaan, gemeente. Naar de jongste dag. Dan zullen ze allemaal zien dat de Heere Jezus terugkomt als de koning der glorie. Wie dan niet bij hem hoort, die beseft. Hij spreekt het laatste bindende woord. Ook als ik verloren moet gaan, wat zal dat vreselijk zijn. Maar al Gods kinderen, de bruidskerk, die gaan de toekomst tegemoet. In de bruiloftzaal van het lam, die zien er ook wel tegenop, want dan komt alles open te liggen. Maar die zien met vertrouwen dan op hem, die ze hier hebben leren kennen als de levende Christus. Als het lam dat geslacht is, het offer gebracht. En als de koning der glorie. En als hij komt, dan neemt hij alles mee. Dan brengt hij alles aan. Ook een nieuw lichaam bij de wederkomst. Waarin geen belemmering meer zal zijn om deze levende Here eeuwig te dienen. Laat ik dan maar de laatste, de laagste zijn. Als hij maar de eerste is, dan zal hij ook de laatste zijn. Dat wil zeggen, zijn werk komt tot volkomen voltooiing. En daarom zingen we straks aan het einde van de dienst. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Nu, straks, eeuwig. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wat een wonder. U die zo hoog verheven bent. En die ereplaats komt u ook toe. De troon van de glorie. Dat u daar geen vakantie houdt, met eerbied gesproken. Maar dag in dag uit in de weer bent. Om als een geestelijke politie zondaren te arresteren en te maken tot levende kinderen van God. Paulus voorop en helemaal achteraan de laagste, omdat u op de eerste plaats moet staan en staat. Zalig wie dat mag verstaan. Wij zijn geen Paulus in de historische zin. Wij hoeven dus ook geen Paulus bekering te hebben in de historische zin. Maar wij zijn wel als Paulus de laagste. Maar u bent de eerste. En als dat gekend mag worden en doorleefd, als daarin ook vordering gemaakt mag worden, Heere, gezegend, dat we dat mogen verstaan. Heere, wil het ook uitwerken dat we onze verantwoordelijkheid zouden verstaan, zodat het in deze dode en doodse wereld Pasen zou blijven, lang na Pasen en door de Pinkstergeest. Wat een zegen als we dat mogen verstaan. Wil ouderen en jongeren die daarin mogen staan en die daarvoor mogen gaan, achter u de Heere aan, ook zegenen en tot een zegen stellen. En ons ook veel instructie geven om de tekenen van de tijden te verstaan en de noden van de tijden. En daarin ook uit te kunnen gaan met de genade van u die in woord en daad mag worden omgezet. Heren, als wij nog onbekeerd zijn, of zoals Paulus, kerkelijk activistisch, maar toch geen band aan u, wilt u ons daar dan aan ontdekken en dat veranderen in de weg van geloof en bekering, zodat wij niet verloren hoeven te gaan. Wij bidden voor de gemeenschap van de poster. Dankbaar dat de prediking daar ook op een eenvoudige manier 's morgens en 's middags mag gebeuren. Zegen allen, heren, die daar een taak hebben. En wij denken aan onze gestorven broeder Arno Bakhuizen. Nog maar 52 jaar en toch gestorven. Wat een zegen, heren, dat hij onder de prediking van de poster mocht zitten. En dat we mogen geloven dat hij daar ook steun aan had. En dat hij dat mocht indrinken in de oefening van het geloof. En dat hij daarop ook zijn hoofd, zijn hart durfde neerleggen. Toen hij zo jong al moest sterven. Dan bent u de eerste en de laatste opgestane Christus. Dan maakt u af wat u begonnen bent in een mensenleven. En we mogen u daar hartelijk voor erkennen. Zegen ook de andere bezoekers van de poster die hem hebben gekend. Zijn plaats blijft leeg. Maar boven is er weer een plaats gevuld met een lofzanger. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Heren, we bidden voor ons kerkelijke leven. Wilt u overal zijn waar uw woord gepreekt wordt, in gebondenheid aan het gezag van uw woord. Wij bidden om uw zegen voor alle kinderen van u, de Heere, in deze tijd. Het is niet gemakkelijk om christen te zijn in deze tijd, maar ook niet onmogelijk. Wij bidden voor allen die een moeilijke weg gaan, Heere, dat we dat ook met u zouden verwerken. En wij mogen danken met en voor hen die dankbaar zijn voor al uw zegeningen. Wij bidden vaak meer dan dat we danken. Maar dat goed spreken van uw genade is toch zo op zijn plaats. We bidden voor alle emeritus predikanten in ons kerkelijke leven en ook in onze gemeente. Wat een zegen dat ze er een plekje mogen hebben, ook in de verzorging door de deputaatschappen. Heere, zegen ze en stel ze tot een zegen als ze ook nog mogen preken of op het moment ook niet, dat ze ook getroost mogen worden door de woordbediening waaronder zij mogen zitten. Gedenk ons het verdere van deze zondag. Wij bidden om uw zegen ook vanmiddag. Als we weer mogen vergaderen, laten we trouw mogen zijn. U zult er zijn en wij met u. Heere, hoor ons in ons danken en bidden. En zegen ons in het geven van de gaven, maar zegen ons vooral in het ons geven aan u en aan uw dienst. Door uw genade en tot uw eer, om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld, geeft met liefde en overtuiging. In de eerste rondgang voor de kerk, in de tweede rondgang voor het Emeritikasfonds en bij de uitgang voor het bouwfonds. Wij zingen Psalm 108, vers 1. Psalm 108, vers 1. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.